NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Muzieksessie die we vorige week opnamen met Lakshmi, die hoort u na ene. Bel ik ook met Arnon Grunberg, die vandaag zijn voetnoten op de voorpagina van de Volkskrant feestelijk afsloot. Het werden er 2500. Linda Duis komt op bezoek, sociaal wetenschapper, columnist en schrijver. Heeft een boek gemaakt, Seks op zijn Duits, over de seksualiteit. En zij is hier ook na ene. We beginnen met Theo Lovendi. Een boek geschreven, Memoires van een componist. En daarin vertelt hij in 95 korte hoofdstukken zijn leven. Opgegroeid in een arm gezin in Amsterdam. In de crisis en de oorlogsjaren. Zijn vader was alcoholist. Zijn stiefvader had het niet zo op de kleine Theo. Liefst zwierf hij als jongen op straat. De muziek achterna, letterlijk de fanfare of naar het orgel in de kerk luisteren. En zonder scholing werd hij muzikus. Eerst de jazz en later zo'n beetje alle stijlen die je kunt bedenken. Hij werd een van de belangrijkste componisten van onze tijd in ons land. Misschien is dat gebrek aan muzikale opvoeding ook wel een voordeel gebleken, want bij Lovendi was voor alles een plek. Zijn muziek werd een uitdijend universum waar alle culturen en alle stijlen die hij tegenkwam met gemak in werden opgenomen. Te beginnen met de Turkse muziek, waar hij via zijn Turkse scheepsliefde zijn eerste echtgenote mee in aanraking kwam. Theo Lovendi werd geboren in 1930. Welkom.
Ja, nou, graag. Leuk om hier te zitten eigenlijk. Ja.
Het is mooi wat je vertelt over je jonge jaren. Maar toen ik het las, dacht ik ook, eigenlijk een wonder dat je het zo ver hebt geschopt. Dat je daar vandaan bent gekomen.
Nou ja, dat vind ik zelf natuurlijk ook een wonder. Overigens heb ik natuurlijk, het bleek niet zo uit het verhaal. Oorspronkelijk was ik autodidact, hè. Dus ik begon met die klarinet en ik dacht, ja, les hebben, dat is niet eens nodig. Dat was natuurlijk eigenlijk ook al een heel gek standpunt. Maar als tiener, vlak na de oorlog, en qua milieu lag die jazz meer voor de hand, omdat die klassieke muziekwereld, ik kende niemand uit de klassieke muziek ook. He, want bij ons in de Kinkerbuurt, zo'n, voor de termen van nu toch, armoedige buurt, was klassieke muziek, ja, het was iets van een andere kaste bijna. Dat was de andere kant van het Vondelpark.
Het was niet voorstelbaar dat je ooit in het concertgebouw zou komen of dat je ooit een klassiek orkest zou horen.
Er gingen geruchten over mijn stiefvader dat hij in zijn jonge jaren wel eens in het concertgebouw was geweest voor een concert van het Concertgebouworkest. En er werd dus ontzettend om gelachen dat de Mark Koopman, mijn stiefvader was Mark Koopman, in de Tekatenstraat, dat hij naar het concertgebouw ging.
Dat hij de moed had om dat te doen?
Ja, nou ja, ja, moed, ja. Het werd natuurlijk als iets een beetje, kijk, elk milieu heeft zo zijn stramine. En het werd natuurlijk ook een beetje als hoogmoed gezien, waarschijnlijk. Want dat, ja, die klassieke muziek, dat hoorde bij een hogere kaste. Dat is een beetje overdreven uitgedrukt. Maar vergis je niet, het egalitaire wat we nu hebben in verhouding met die tijd, ja, dat is toch wel een stuk anders dan toen natuurlijk. Want en dat was de barrière waar ik tegenaan liep als kind. Dus ik groeide op in die buurt. En ik zag alleen maar, dat was mijn eerste muzikale indrukken waren muziekkorpsen, accordeonspelers. Ik beschrijf ook een accordeonspeler die zeker in die weekenden dan dronken voorbij liep met zijn accordeon. En we woonden in een benedenhuis. En dan af en toe dan hoorden we een ontzettende knal tegen het raam. Dus altijd doodsangst, zo ook bij mijn moeder en mijn stiefvader, als bij mijn broer en mij, dat hij door het raam naar binnen zou vallen. Maar dat is nooit gebeurd. En die man is ook vereeuwigd, want er is een filmpje gemaakt dat hij accordeon speelt. En dat er ook mensen om hem heen staan en zo. En, want hij zong er ook bij, hè. En nou ja, dus stonden al die mensen eromheen. En het gekke is dat ik daardoor oorspronkelijk een antipathie tegen opera ontwikkeld heb.
Want dat was wat hij zong, dan zo'n beroemde aria uit de Parelvissers of zoiets.
Ja,
of...
precies. Dat, ja. En dat waren ook die beroemde aria's die dus op bruiloft en partijen door buurmannen en ooms en alles gezongen werden. En die gingen dan op een kist staan of op een stoel en dan zongen ze het duet uit de Parelvissers. En dus dat was de klassieke. Als je, dus die operamuziek was die klassieke muziek. Zeker in de Jordaan, er waren ook wel familieleden die daar woonden. Dat was de klassieke muziek waar ik wel mee in aanraking kwam.
Maar het klinkt eigenlijk alsof je alle muziek die je kon horen wel interessant vond. Dat je gewoon nam wat er op je pad kwam. Een fanfare, een accordeonspeler, een muziek, ja, maar bij muziek
gebrek,
in de kerk.
Kijk, bij gebrek aan... begeleiding, om het maar even zo samen te vatten. Heb ik mijn hele leven niets anders gedaan dan te gebruiken wat ik tegenkwam. Hè, dus ik had geen opleiding. Kwam dus toen ik 10 was op dat een beetje Agenebisch muziekschooltje terecht. En nou, had ik pianoles. Wij hadden helemaal geen piano thuis, er was helemaal geen geld voor. Maar goed, doordat die onderwijzer op de lagere school... die zelf als Oostenrijks kind hier naartoe was gekomen... na de Eerste Wereldoorlog om bij te spijkeren... die meneer Kunnen, die zei... ja, moet je eens luisteren, je zit altijd maar op het Montessori schooltje dus... je zit altijd maar op die muziekinstrumenten te spelen... En je kan eigenlijk heel goed leren, maar je hebt daar maar een belangstelling voor muziek. En het gekke is ook dat je niet alleen die schoolliedjes naspeelt, maar je bedenkt ook nieuwe dingen.
Je improviseerde en, eigenlijk?
Ik improviseerde, ja. Maar legde misschien ook wel een beetje vast. Dat stadium dat ik het op ging schrijven met cijfertjes, dat was daarna. En... dus hij zei, wat jij eigenlijk doet, dat heet componeren. Oh. Oh. En hij zegt, iemand die dat doet, dat is een componist. En weet je wie de grootste componist is die ooit heeft geleefd? Dus ik zei, nee, ik wist niet eens wat een componist was. Hij zei, Johann Sebastian Bach. En toen heb ik het leven van mijn moeder vergald. Tussen aanhalingstekens. Door dagenlang steeds maar Johann Sebastian Bach te roepen thuis. Johann Sebastian Bach, dat werd een soort goddelijk beeld. Ik had nog niet eens door als kind... dat een componist een gewoon mens ook tegelijkertijd was. En aan die meneer Kunnen, daar heb ik natuurlijk dus eigenlijk heel veel te danken. Want op een gegeven moment zei hij... dus ik begon dingen op te schrijven met cijfertjes. Dat cijfersysteem had ik wel eens gezien bij schoolliedjes. En in een boekje ook keurig, allemaal bij elkaar. En toen zei hij... vind je het leuk om mee te gaan naar een concert met muziek van Bach? Nou ja, dat leek me wel wat. En nou, mijn moeder ging ermee akkoord. Ik geloof dat mijn stiefvader nog niet toen... Nee, die was nog niet in het spel... En dus ik ben meneer Kunnen en schoolvriendje Wouter Gortzak, als deze naam wat zegt.
Bij de VPRO. Ja.
Bij de VPRO moet de naam Wouter Gortzak iets
zeggen. Jazeker, ja, absoluut.
Die ging ook mee. En wij naar de Westerkerk. En zoals ik ook zeg in het boek, en dat is echt zo... ik wist helemaal niet waar de Westerkerk was. Ja, de Westertoren natuurlijk wel. Elk Amsterdams kind wist waar de Westertoren was. Maar toen vertelde de meester... ja, nee, Westerkerk, dat hoort bij de Westertoren. Oh! En ja, voor het eerst van mijn leven, dus ik was 9... kwam ik in een kerk, omdat ik totaal kerkloos opgegroeid was. En wat ik trouwens een voordeel vind, eerlijk gezegd... want ik hoef me dus helemaal nergens van los te maken. En dus ik vind godsdienst een heel interessant verschijnsel, hoor. Daar niet van. Maar ik heb ook niet zoveel behoefte om er tegen te verzetten. Maar...
toen hoorde je ineens Bach in die omgeving.
Ja, toen hoorde ik Bach. En ja, dat was een brainwash. ik begreep het niet helemaal. Ik was meer verbijsterd misschien dan enthousiast. Maar toch ook wel enthousiast. Ik wist gewoon, ja, dit slaat alles. En nou, de tweede keer in een andere kerk, de Nieuwe Kerk, of op de Dam, daar bij de Dam. Ja, begon ik natuurlijk aan die muziek te wennen. En ik weet nog dat meester Kunnen na de eerste keer zei: en hoe vond je dat? Nou, mooi, mooi hoor, meester, mooi. Ja, maar je vond het toch ook wel een beetje moeilijk misschien, hè? Ja, dat gaf ik niet toe natuurlijk. Maar het was vooral indrukwekkend. Ja, je hoort iets wat je nog nooit in je leven gehoord hebt. Daar kwam het op neer.
De wereld werd ineens groter, de horizon die lag ineens een stuk
ook
verder.
Ook omdat in die tijd het milieu bepaalt de muzikale horizon heel beperkt was. Of heel beperkt, dat waren die straatmuzikanten en draaiorgels. Hè.
En een keer een dronken oom op een zeepkist die een aria zong. Precies. Het is misschien ook omdat dat het verder niet heel frivol was. Je moeder was arm, je vader die dronk, die was veel van huis. Die is ook jong weggegaan.
Ja.
Je moeder moest de kinderen alleen opvoeden.
Absoluut.
Een deel van de steun, dat was ook stigmatiserend.
Ja.
Dat stond
enorm.
Op je ondergoed stond... Ja. Stond gedrukt of ingenaaid dat het met steun verkregen was.
Ik kreeg vandaag een mailtje van een dame die vertelde dat ze dat ook als kind meegemaakt had. Dat is wel interessant, hè? Dat ze stempels in haar ondergoed had. Ook een dame van mijn generatie dan. Hè?
Maar met gymnastiek is dat een ramp. Dan moet die broek uit en dan ziet iedereen dat je ouders niet zelf die kleren hebben kunnen kopen.
Ja. Dat is verschrikkelijk. Dat is ontzettend stigmatiserend natuurlijk. Dat was buitengewoon gênant.
Het klinkt ook als een hard milieu. Je schrijft dat je één keer je moeder hebt betrapt op een mislukte zelfmoordpoging. Ja. Omdat het haar allemaal te veel werd. Je schrijft eigenlijk over een omgeving waar weinig ruimte voor zachtheid is.
Nou, dat is niet waar. Ik bedoel, dat harde, dat klopt natuurlijk. Hè. Maar... Nee. Ik denk dat de wereld, als je het bij de zachtheid en de hardheid bij elkaar optelt, denk dat het eerder naar meer hardheid is geëvolueerd dan omgekeerd.
Het was toen wel een zachte omgeving voor jou.
Wat?
Je hebt het wel als een zachte omgeving ervaren.
Nee, zeker niet. Het was bikkelhard natuurlijk, de omstandigheden. Maar als je dat nou onderscheidt van hoe de mensen met elkaar omgingen, dat was dus gedeeltelijk ook bikkelhard. Maar we zijn nu veel meer geïndividualiseerd. Hè? Dus je denkt aan je eigen belang, desnoods, in bepaalde gevallen aan het belang van de familie. Wat ik... ben ik me heel erg bewust geworden door de kennismaking met die Turkse cultuur. Waarbij natuurlijk, ja, dat ligt in zoverre gecompliceerd dat in de Turkse cultuur en veel andere traditionele culturen natuurlijk, heb je dus een heel sterk familiegevoel. En het bijzondere voor mij was eigenlijk dat binnen dat familiegevoel, mensen zo verschrikkelijk veel voor elkaar over hadden. Terwijl bij ons is het toch veel meer geïndividualiseerd. En je ziet ook dat bij ons de familiebanden natuurlijk steeds magerder worden. Of dat doorzet, weet ik helemaal niet. En er zijn natuurlijk ontzettend veel uitzonderingen, weet ik ook wel. Ik mag niet generaliseren. Maar dat is een van de dingen geweest waardoor ik... zeg maar, toen ik die Turkse cultuur leerde kennen, dat me dat zo verschrikkelijk boeide. En dan zie je dus dat elke cultuur toch positieve kanten en negatieve kanten heeft.
Wat ik leuk vind aan jouw manier van denken, en dat ontdek ik in je memoires, maar ook eigenlijk in je muziek, is dat je sluit niks van tevoren uit. Alles is mogelijk, alles kent zijn plaats. En er is in jouw wereld, in jouw leven, ruimte voor elke manier van denken, voor elke cultuur, voor elke toon, voor elke noot, voor elke vorm van muziek.
Dat lijkt me wel een knappe observatie, geloof ik. Ik noem mezelf ten eerste wel een omnivoor. Kijk, dat heeft waarschijnlijk met die milieuachterstand te maken. Dus alles wat om me weg kwam, wat ik al zei, draaiorgels, straatmuzikanten. En toen ik een aantal keren draaiorgels had meegemaakt, dan scherpte ik mijn intelligentie en mijn muzikale inzicht weer aan. Dat ik had in de gaten, oh, bij die ponskaarten, oh, wacht even, gaatjes, dus, gaatjes. Nu komt er straks een melodietje wat zo omhoog en dan weer naar beneden loopt. En ja hoor, daar kwam het. En dan even later. Hè? En dus, het gekke is dus, terwijl ik nu, ik heb dus later twee conservatoriumdiploma's voor klarinet en hoofdvak theorie compositie, wat een zeer uitgebreide studie was, gehad. Maar ik voel me dus eigenlijk autodidact.
Omdat je al zoveel kon voor je naar die opleiding ging?
Nou, zoveel kon wil ik niet. Zo voel ik dat niet. Maar ik moest, kijk, qua milieu kon ik wat dat betreft natuurlijk niks leren. Dus zelfs de kreten van de marktkooplui, ja, die absorbeerde ik als inspiratiebron. Dat blijkt dus zelfs in mijn laatste opera. Omdat ik, ja, alles wat maar enigszins waar ik wat aan kon hebben, dat probeerde ik te gebruiken. En wat was de vraag eigenlijk precies?
Nee, het was een observatie. Ja. Dat jij een manier van denken en leven hebt die heel inclusief is. Die heel open staat voor alle Absoluut. Mogelijkheden. Alles kan een plaats krijgen. Ja. Je wijst niets op voorhand af.
Ja. Ik ben echt een inclusief denker. Dus ik stoor me dus aan mensen die heel exclusief denken. Dus storen. Iedereen doet het maar zoals hij wil. Maar dat is ver van mij. Je hebt mensen die dus een spoorbaan, hè. Dit is het ware geloof of dit is de ware muziek. Daar heb ik me altijd tegen verzet. Ook toen je hier de Hoeks en Kabeljauwse twist hadden. Toen we die hadden in zo'n 60 jaar ongeveer. Hè, dan kreeg je strijd tussen tonaliteit en atonaliteit in het componeren dus, hè, bijvoorbeeld. Maar ook op jazzgebied. West Coast, East Coast, noem maar op. Dat duikt altijd weer op. En ik, dat is geen lafheid, want ik ben helemaal niet laf iemand. Ik wil best stelling nemen in dingen. Maar ik denk dan, en dat is het inclusieve van mij, ik denk, ja, maar goed, die hebben daarin gelijk en die hebben daarin gelijk. En dit is voor mij gading en dat is voor mij gading.
Maar het zou best eens kunnen komen dat je eigen plek hebt moeten veroveren. Dat je alles moest aangrijpen dat je kon vinden.
Tuurlijk.
Dat er geen ruimte was om dingen af te wijzen.
Nee, denk het wel, ja. Zo zit het wel.
Ik wil een stuk laten horen, want je noemde al Turkije. Een land dat voor jou heel belangrijk is geweest. En heel veel invloed heeft gehad op jouw muziek. En dit is een deel van de Six Turkish Folk Poems. Dat heb je gecomponeerd. En is uitgevoerd door het nieuw ensemble onder leiding van Ed Spanjaard.
Thank you.
Uit Six Turkish Poems van Theo Louvendi, die tegenover mij zit in een uitvoering door het nieuw ensemble van onder leiding van Ed Spanjaard. Je vertelde over je leraar van de lagere school die je Bach liet horen. En je vertelde hoe je alles absorbeerde dat je kon krijgen qua muziek. Muziek was ineens belangrijk in je leven. Heb je eigenlijk ooit geweten waar het vandaan kwam, die muzikaliteit? Hoe het kon dat jij als kind al zo snel melodieën kon naspelen of nazingen of uitschrijven of omdraaien?
Nee, dat wist ik natuurlijk helemaal niet waar dat vandaan kwam.
Het kwam nergens vandaan.
Dat voelde
misschien.
Ik op dat moment daar, ja, dan natuurlijk. Dus dat was een beetje een eigenaardigheid van me, die ik ook niet kon plaatsen. Maar ja, ik zat er geloof ik niet zo erg mee, want ik vond het fantastisch, omdat er toevallig een Montessori-school was daar in de Kinkerbuurt, kon ik op die instrumenten lekker rammen. En ik was de hele dag bezig, was ik dan met muziek. En ging dingen bedenken, eerst schoolliedjes, toen ik een jaar of 7, 8 was of zo. En er ging een stemmetje bij maken, wat er eigenlijk niet bij hoorde. Enzovoort, enzovoort. Zo ontwikkelde ik me. En je scherpt daardoor ook je gehoor, want en je analytisch vermogen natuurlijk. En dus wat is een kanon? Nou, dat weten we allemaal wel een beetje. Dat is gewoon een melodietje wat even later precies zo wordt gespeeld of gezongen. Maar degene die een kanon componeert moet wel in de gaten houden dat het goed bij elkaar past natuurlijk als je dat doet. En vandaar nog gecompliceerder is het bij een fuga. Dat is een beetje een vergelijkbare vorm. Maar dat is wat gecompliceerder. En dus ik schreef dus in een boekje wat ik notabene bij een vuilnisbak vond in de Kinkerstraat. Er was geen muziekboekje, maar gewoon een mooi boekje met een harde kaft. En dan schreef ik dan met cijfertjes die noten. En dan zette ik wel pagina voor pagina fuga boven. Waar waren helemaal geen fuga's. Althans, het waren impressies van wat ik dacht dat een fuga was.
Je was eigenlijk al een componist toen.
Ja.
Als natuurlijk. Kind al.
Eigenlijk is het zo. Het is een beetje een gevaarlijke uitspraak. Eigenlijk ben ik als componist geboren. En dat is misschien een beetje bout gezegd. Maar het blijkt dat een van de meest aangeboren eigenschappen in de mens juist het gevoel voor muziek is. Hè? Dus je ziet het toch ook in de muziekgeschiedenis. De familie Bach, al die Bachs. Generaties gaat dat door. En natuurlijk heeft dat ook met cultuur te maken. Omdat het ze leren van hun ouders. Maar bij mij zie je natuurlijk, omdat ik totaal tussen de, noem het maar een beetje ironisch te zeggen, tussen de vuilnisbakken en de marktkramen opgroeide, totaal aangeboren is. Maar dat is ook wetenschappelijk nu langzamerhand wel bewezen. Dat het een van de meeste overgeleverde van generatie op generatie eigenschappen is.
Maar toch is dat wonderlijk, want bij Bach is het juist zo. Nou ja, vader deed het en dan komt de zoon en die doet het ook. Dat is heel verklaarbaar.
Tuurlijk. Ja,
maar jouw vader, maar jouw stiefvader,
bij Bach is het niet. Bij Bach is het niet te ontwarren. He? Omdat dit was een traditie in de familie. Oké, ze waren misschien niet allemaal grote componisten, maar er waren toch ook stadscomponisten of weet ik veel, hoornspelers of organisten, die dan ook wel eens een psalm bewerkten. Ik bedoel, er waren allemaal geen Johann Sebastiaans natuurlijk. Maar je ziet in die familie natuurlijk heel duidelijk hoe dat zo is. En het grappige is dus, bij mij lijkt het dus net alsof ik. En die handicap had ik dus. Het viel helemaal niet in de vruchtbare aarde. Omdat de muziek die ik hoorde, dat was wat ik net vertelde. Muziekkorpsen die voorbij denderden. En waardoor ik weer als vermist werd opgegeven door mijn moeder, omdat ik achter die muziekkorps aan ging lopen. En dan s'avonds helemaal niet onvindbaar was. Helemaal weer niet meer vindbaar was. En dus die neiging, die was aangeboren. Achteraf kan je dat zeggen. Die fascinatie die kwam natuurlijk ergens vandaan. En het gekke is dus dat ik, nadat ik volwassen was en waarschijnlijk ook mijn conservatoriumstudie achter de rug had, dat weet ik niet meer precies, toen dus heel laat naar het conservatorium gegaan door mijn Turkse vrouw. Hallo, dames en heren, bent u daar? Ja, nee, niks hoofddoekje. Mijn Turkse vrouw, die had een universitaire opleiding achter de rug. En die was met een proefschrift bezig in Genève. En die zei, toen ik haar ontmoette op de boot toen ik uit Istanbul kwam, omdat ik daar als jazzmuzikant gewerkt had, je moet, doe maar, als je nou componist wil componeren, nou, doe dan, probeer een beurs te krijgen als je geld hebt om te
studeren. Je eerste liefde was de jazzmuziek. Je zei dat dat lag ook wat dichter bij mijn afkomst. Dat was improviseren, dat lag je goed. En je speelde voornamelijk ook blaasinstrumenten in het begin. Dus dat kwam allemaal daar terecht. En dan op een dag zit je op een boot. En die boot, ja, er is tijd. Want je bent nog nergens. En je ziet een vrouw zitten. En al vanuit de verte ben je helemaal aangetrokken tot die vrouw.
Ik zag het gezicht niet eens. Dus ik zag haar staan zwaaien in de haven van Istanbul naar de familieleden die op de kant stonden. Later heb ik natuurlijk gehoord wie die familieleden waren. Maar dat was dus ergens allemaal mensen op de kade. En ze zwaaide daarnaar. Ik zag haar op 10 meter afstand van achteren. En er ging een boing gevoel door me heen. Wat niet te beschrijven is. En toen ik als... Nou, ik had net al mijn schulden afbetaald door die snabbel in Turkije. Dus ik was toch nog steeds een arme jazzmuzikant zonder werk. Want dit was afgelopen. Ik moest maar zien of ik nog iets ergens kon krijgen. En goed, zij werd omringd door allemaal deftige jonge mannen. Keurig in het pak, die een gesprek met haar voeren enzovoort. Dus ik dacht, nou Theo, hier is geen doorkomen aan. Want dat boing-gevoel, dat wou ik toch nog wel even analyseren. Hè?
Het was 1953, je was 23 jaar oud.
Ja, ik werd ook in die week 23, ja. En, maar goed, toen heb ik pogingen gedaan. De tweede dag was raak, want toen zat ze alleen op het dek. En toen sprak ik eraan. Hello, nice sea, hè, zei ik over de zee. Ja, beautiful sea, ja, ja. You want a cigarette? Had ik een pakje sigaret van mijn collega geleend, waarmee ik reisde. En toen zei ze, monsieur, je ne comprends pas l'anglais. Et je ne fume pas. Dus ik rook niet en ik versta geen Engels. Dus toen moest ik dus met dat beetje schoolfrans wat ik had, moest ik daar eventjes contact zien te zoeken.
Je moest alle zeilen bijeen
zetten. Ik heb wel taalgevoel, maar nog nooit van mijn leven heb ik een taal zo snel geleerd als toen. Omdat, ja, gesprekken met haar gevoerd enzovoort. En zij was ook degene. Dus mensen denken natuurlijk gauw in termen van hoofddoekjes en een achterlijke cultuur en zo. Nou, dan moet je bij mij niet meer aankomen natuurlijk. Ik begrijp, al die verschijnselen kan ik wel goed plaatsen. Het is net zoiets dat je denkt dat alle Hollanders met klompen aanlopen. Hè? Maar ik idealiseer trouwens de Turkse cultuur helemaal niet, hoor. Dat had ik in het begin wel even, ja. Want ik ben een exotist, hè, eigenlijk. Maar dat mag ook wel voor iemand die zo opgegroeid is. Dus alles wat ver weg is, dat boeit me enorm.
Maar zij was degene die jou aan het serieuze componeren zette. Die jou aanzette om naar het conservatorium te gaan.
Ja, omdat zij wist hoe die universitaire en conservatoriale wereld in elkaar zat. Zei ze, ik zei, ja, ik heb geen geld om te studeren. En ik voel me componist. Maar het slaat nergens op, want wat heb ik nou gecomponeerd eigenlijk? Maar toch voel ik dat zo. Ja, op school wel eens wat gedaan. Ze zei, nou, je kan toch een beurs aanvragen als je geld hebt om te studeren. Nou, ik was nog nooit op het idee gekomen. Dus daar zie je ook Wat een milieuachterstand ik had. Kijk, nou, nu is het natuurlijk helemaal onvoorstelbaar. Iedereen heeft wel kinderen of familieleden die een universitaire studie doen en die een beurs hebben enzovoort. Maar ja, dat was natuurlijk lag zeker toen, omdat die klasseonderscheid, dat klasseonderscheid was veel groter. Dus dat lag helemaal niet zo, was helemaal niet vanzelfsprekend.
En als je dan kwam op het conservatorium, dan was bijvoorbeeld je uitspraak wel een ding. Dat je plat Amsterdam sprak.
Ja.
Dat verraadde een afkomst die ze daar nog niet gewend waren.
Ja, tuurlijk. Maar kijk, toen ik eenmaal op het conservatorium kwam, vergeet niet dat ik ontzettend laat op het conservatorium kwam. Als je tenminste die ene keer toen ik 9 was, onder druk van meester Kunnen, de onderwijzer, die zei tegen mijn moeder, neem hem nou mee, ga nou eens naar het conservatorium, want die jongen die doet niets anders dan componeren. En goed, mijn moeder met mij naar het conservatorium in de Bachstraat in Amsterdam, ook nog eens een keer, Bachstraat, Bachzaal zie ik staan bij de ingang, kom daar binnen, zie daar allemaal spreekuur van de directeur, Hendrik Andries, Willem Andries, directeur van het conservatorium, spreekuur, er zitten allemaal kinderen van mij, meisjes vooral, met keurige jurkjes en strikken in het haar. En een totaal ander milieu dan waar ik uit voortkwam. Dus ik voelde me al meteen volkomen misplaatst daar. Maar mijn moeder voelde dat natuurlijk ook.
Dus die dacht eigenlijk wegwezen hier?
Wegwezen hier. Dus ja, toen heb ik geloof ik de moed genomen, als je dat moed wil noemen, of lafheid. Ik heb gezegd, nou ja, er zijn er zoveel, laten we maar gaan, we zien nog wel. Dus toen, nou, zij was ook al lang blij dat ik niet meer wou, denk ik. En dat kan je kortzichtig noemen, maar dat is volkomen begrijpelijk gezien de horizon.
Ik kan me dat heel goed voorstellen, maar dan veel later kom je daar toch. Dankzij je eerste vrouw, die Turkse vrouw. Ja. En die Turkse muziek is je meteen gaan fascineren. De Turkse cultuur, het land. Maar vooral ook die muziek werd deel van jouw werk. Dat is eigenlijk het moment geweest ook weer dat een andere muzikale taal deel werd van jouw eigen taal. Dat je dat gewoon kon incorporeren.
Ja maar goed, ik denk dat is natuurlijk wat ik waarschijnlijk door die ontzettende achterstand, wat een tweede natuur van me is geworden, is het incorporeren van vreemde elementen. Hè? Dus ik heb nooit anders gedaan. Dat is eigenlijk al begonnen met de jazz in 1946. De oorlog is voorbij. Je hoort Glenn Miller op de radio. Hey, dat is een gekke muziek. Dat is heel anders dan wat we kennen, die Duitse marsmuziek, zeg maar. Hè? Een beetje overdreven uitgedrukt. Maar via Glenn Miller kom ik dan op Charlie Parker, Dizzy Gillespie, die grote jazzsterren, Miles Davis. En ja, toen begon het natuurlijk echt voor me.
Toen ging de wereld open.
Toen ging de wereld open. En er komt bij dat ik, ik geloof dat ik het al gezegd heb, ik ben in wezen dus een soort exotist. Ik weet niet of je dat in dat verband eigenlijk ook wel kan zeggen, maar de zwarte jazzcultuur in de Verenigde Staten, ja, dat was het helemaal waar ik me op richtte. Natuurlijk ben ik ben geen racist, dus er zijn natuurlijk ook blanken die zeer een belangrijke rol in de jazz hebben gespeeld. Maar
de cultuur was in oorsprong zwart.
Ja, absoluut. Dat kan je niet omheen. En het is toch eigenlijk tot heel lang is het zo geweest dat vernieuwingen, stijlvernieuwingen binnen de jazz altijd dus door de zwarte mensen zijn bepaald. Maar blanken hebben een zeer belangrijke rol gespeeld. Zou ook veel blanke kunnen, namen van blanke muzici.
Wat ik veel later een interessante ontwikkeling vind. Want je noemde de dronken oom die dan bij een bruiloft op een zeepkist ging staan en een aria begon te zingen. Daar sprak vanuit jou nog niet heel veel liefde voor de opera uit. Nee. Dat het veel later ineens wel kwam.
Ja.
Dat je voor opera's ging componeren. Dat je die kunstvorm ging waarderen.
Ja, dat is met een omweg gegaan. Kijk, Ik had geen belangstelling voor opera. Of nee, geen belangstelling. Ik aversie daartegen. Hè? Dat was de associatie met die ooms die de,
en
dan
de parelvissers.
Enzovoort. Ja, precies. Dat sentimentele. Dat stuitte me zo verschrikkelijk tegen de borst. Maar ik ontwikkelde wel belangstelling voor wat er in de hedendaagse muziek gebeurde. En in die hedendaagse muziek had je ook opera's. Wozzeck bijvoorbeeld, van Alban Berg. En dat zijn meesterwerken. Dus, ik kan nog een aantal componisten opnoemen met opera's die toch heel belangrijk zijn geweest. En dus toen begon ik me toch te realiseren, ja, maar wacht even, niet alle opera's zijn dat Italiaanse gekweel, hè, wat ik in mijn jeugd heb gehoord. Of moet ik zeggen, namaak Italiaans, want, nou komt het, doordat ik dus belangstelling voor de opera kreeg, ontdekte ik dat Giuseppe Verdi toch ook een genie was. Hè?
En toch ook prachtige dingen. En zelfs de parelvissers prachtig is.
Natuurlijk, natuurlijk. En neem nou Carmen van Bizet. Dat is een meesterwerk gewoon. Hè? Dat is wel zeer pakkende, voor de hand liggende muziek. Maar ja, dat is iets wat je mij niet... Je kan niet van mij zeggen dat ik elitair ben. Dus daar ben ik dan ook weer niet bang voor, om wel elitair te zijn. Want het is mijn natuur helemaal niet. Een andere componist wil ik even noemen, Mussorgsky. Nou, dat is een genie. Dat is was een alcoholist die ergens in zijn 40ste jaar, 43 of zo, in de goten van Moskou omgekomen is. Maar genie, een genie. En dan kan je zeggen, nou, waarom juist Mussorgsky? Nou, ten eerste is die muziek geniaal. Dat had Ravel natuurlijk door toen hij de schilderijen tentoonstelling op muziek zette. Voor orkest bewerkte bedoel ik, want het was pianomuziek. Maar er is bijvoorbeeld de Russische muziek, een hele late ontwikkeling. Hè? Rusland liep natuurlijk oriënteerde heel erg achter. En oriënteerde zich op Europa, op allerlei terreinen, maar ook in de muziek. Maar toen is er een omgekeerde beweging gekomen. Bijvoorbeeld mijn componist als Debussy, wat een grote vernieuwer was, is zonder Mussorgsky ondenkbaar. En hoe kwam dat? Als jonge man heeft Debussy een tournee gemaakt, als pianist, een zangeres begeleidend door Rusland. Is in verschillende steden geweest. Heeft Russische muziek leren kennen, met die hun eigen componisten dus speelden. Daar kan Nederland natuurlijk ook een voorbeeld aan nemen. Want in elk normaal land is het normaal dat componisten van eigen bodem toch, zeker in het buitenland, dus door een orkest, als ze optreden, even meegenomen wordt. Dat is bij ons helemaal niet zo. Niet meer.
Niet meer, nee.
Nee, vroeger wel. Ik weet niet precies wat dat is, hoor. Willem Pijper mopperde daar al over. In de termen van de antimuzikaliteit van de Hollander. Maar ja, wij zijn een volk van handelaren, dus het meer abstracte, zoals muziek. Ja, je hoeft maar even naar de oostgrens over te gaan. En je ziet een ontzettend verschil.
Ik wil een stuk laten horen dat je hebt gemaakt over Spinoza. Een van jouw idolen. Je hebt veel boeken van en over hem in huis staan. En dit stuk heet The Rise of Spinoza.
Oh.
Dit is ook een marktscène wat we hier hoorden. Het gaat over het leven van Spinoza, maar hier heb je een marktscène erin in verwerkt. Dat is eigenlijk weer de achtergrond van je eigen jeugd.
Ja. Ja, ik weet niet meer precies hoe dat kwam. Maar, kijk, eigenlijk is een opera over een filosoof is natuurlijk ook wel. Het is eigenlijk een heel elitair onderwerp ook. En, ik weet niet meer precies hoe ik. Nou ja, het speelt in Amsterdam. En als ik aan Amsterdam denk, denk ik aan mijn eigen jeugd, uiteraard.
En dan hoor je weer die geluiden van de schreeuwende
precies.
Koopmannen.
En zo kwam ik op het idee om de opera. Er is eigenlijk zonsopgang in Amsterdam. En vanuit de stilte langzaam beginnen die kooplieden, die marktkooplui, die beginnen dan hun waren aan te prijzen. Nou, dat is ook niet zo makkelijk geweest voor het koor, hoor. Om marktkreten uit te kramen.
Terwijl klanken zijn die voor jou heel natuurlijk klinken, die jij gewoon kent.
Tuurlijk, ja. Maar het heeft een zekere rauwheid, hè. En je merkte ook dat de ene zanger wat meer. Dat zijn allemaal solo stemmen, de mensen die het doen. De ene heeft daar meer feeling voor dan de ander. En als je dan iemand hebt die met een soort Wagneriaanse stem, dus een soort allure eigenlijk, met vibrato iets probeert weer te geven, dat is natuurlijk helemaal niet des marktkoopmans. Want dat is gewoon, ja, verstaanbaarheid, hè, de prijs en de naam van de waar. En doordringbaarheid. Je moet, als het even kan, natuurlijk ietsje harder schrijven dan je concurrent die 5 meter verder staat.
Ik vind Spinoza ook wel een interessante verwantschap. Omdat het natuurlijk een man was die uit zijn eigen wereld werd verstoten. De Joodse wereld in Amsterdam. Die nooit meer helemaal aansluiting vond bij een andere subgroep. Maar die uiteindelijk vanuit een vrij klein leven de hele wereld wist te veranderen met zijn ideeën. Want hij zat in Rijnsburg, hij zat in Leiden, hij zat op verschillende plekken.
Ja.
Maar hij werd eigenlijk een van de belangrijkste denkers van zijn tijd. Terwijl hij een heel bescheiden leven leidde, lange tijd.
Ja.
En ook dat vrijdenken, wat bij jou er ook in zit. Dat inclusieve denken.
Je trekt een vergelijking, hè?
Nou, ik probeer te zoeken waar jouw verwantschap zit. Waarom die man jou zo aantrekt.
Nou ja, je hebt het geloof ik al genoemd. Want kijk, ik verwantschap. Ik vind het erg pretentieus als ik me met Spinoza
zou vergelijken.
Maar mijn bewondering is natuurlijk groot voor. Ja, kijk, er zit natuurlijk wel een zekere verwantschap in. Hij zat in een bepaald milieu, hè, waar hij uitgebroken is. En
uitgeflikkerd ook wel.
Wat?
Ook wel een beetje uitgegooid.
Uitgeflikkerd, natuurlijk. Tuurlijk. En ja, dat uitgeflikkerd zijn is bij mij misschien niet zo het geval. Maar daar kan ik ook nog wel voor de beeld van geven, hoor. Kijk, ik heb geen enkele behoefte om me af te zetten tegen die volkse achtergrond. Maar je moet het ook niet idealiseren, natuurlijk. Er zijn ook bekrompenheden, hè? En jaloezieën. En wat verbeeld je jongen dan wel? Dat hij met een Turkse jurist wil gaan trouwen? Dat soort reacties heb ik wel meegemaakt. Niet bij iedereen, helemaal niet. Maar die kwamen ook voor. En dan zie je dus dat er dus toch ook bekrompenheden zijn. Maar ja, dat is, heb je bij elke soort mensen.
Bij iedereen, alle groepen hebben bekrompenheden.
Tuurlijk. Maar waarom Spinoza me zo aanspreekt, dat heeft misschien wel met overeenkomsten te maken, ja. Dat geloof ik wel, ja.
Jouw stamcafé is heel belangrijk voor jou. Het café tegenover je huis.
Ja.
Dat is inmiddels deel van jouw denkdagelijkse routine om eventjes van de werktafel op te staan en daar een glas te drinken. En
mijn vader zou het eigenlijk, mijn echte natuurlijke vader zou dat eigenlijk, die zou er trots op zijn waarschijnlijk.
Maar dat was ook een café-tijger.
Ja, wat heet die? Maar die was wereldberoemd in alle cafés in Amsterdam, hoor.
Maar ze zagen hem ook graag komen. Hij was een geliefde man in de kroegen.
Ja, enorm. En mijn broer heeft, en wat dat betreft, ik geloof het soort charisma, overigens geen alcoholist, maar die heeft wel een soort charisma. Wat die vader van ons ook had. Want hij had toch een soort charisma. Ik heb ook mensen gesproken die dus dol op hem waren. Terwijl hij sociaal een mislukkeling was. Een alcoholist die 1000 baantjes heeft gekregen. En mijn moeder viel op hem omdat hij als jonge man goed uitzag enzovoorts. Maar sociale mislukkeling. En
dat lijkt me toch wel prettig om dat te weten te komen. Als je van je moeder, want je had eigenlijk alles wat je over hem wist in je jeugd kwam van je moeder. En die sprak met weinig liefde over hem, naar ik aannemen, omdat die weg was gegaan of eruit was gedonderd.
Zeker.
En als je dan later hoort dat het een charismatische man was, dat het een geliefd man was, weliswaar in die cafés, maar toch.
Ja.
Dat lijkt me wel een welkome boodschap.
Welkomen?
Ja.
Ja, maar kijk, door die rare jeugd is het zo dat ik toch nooit iets van liefdegevoelens ten opzichte van hem had. Hij bleef altijd een soort de angst, de spookverschijning uit mijn jeugd. Hè, dat was hij dus. Hè, wij renden hard weg als we hem in de verte zagen. En daar zet je overheen als volwassene. Maar ik echt gevoelens en mededogen heb ik natuurlijk. Hij is een dagje ouder en komt dan bij mij thuis in een gezin. Hij geniet voor het eerst van zijn leven van een beetje normaal gezinsleven. Eigenlijk was het een hele, toch aandoenlijke man. En sociale mislukkeling. Terwijl de rest van de familie toch, dat waren geen intellectuelen of grote kunstenaars misschien, maar die hielden zich goed staande in de maatschappij, zoals de meeste mensen dus kunnen. En ja.
Dat is hem dan niet gelukt?
Nee.
Het is wel een mooi beeld dat je dan het café hebt als een soort vaste plek, een soort dorpspomp waar je dagelijks even komt. Terwijl je intussen muziek schrijft die over de hele wereld gaat en die ook door de hele wereld geïnspireerd wordt. En dat je in dat café ook vriendschappen hebt met, ik geloof dat Remco Kampert er vroeger ook veel kwam. En Bernlef, die zag je daar.
Ja.
Hoe is dat nu de jaren een beetje klimmen? Dat je een dag ouder wordt en sommige vrienden er niet meer komen. Of misschien zijn er nieuwe mensen bijgekomen. Is die routine nog hetzelfde?
Zo gaat dat. Dus het verschuift langzamerhand natuurlijk. Kijk, Bernlef is overleden een aantal jaren geleden. En overigens waren zij beide, zo ook Remco, niet vaste bezoekers van dit café. Maar goed, ze kwamen er wel. Zeker Remco is er wel veel geweest. En dus. Maar wat gebeurt er dan? Er is bijvoorbeeld een emeritus professor waar ik heel bevriend mee ben. Helemaal vergunstigde. En die komt daar dus ook met een grote regelmaat. En die heeft me ook bijvoorbeeld in de laatste paar jaar ook opdrachten gegeven om eens een pianomuziek. Hij speelt namelijk heel goed piano. Dat kan je niet voor alle professoren zeggen, denk ik. Maar hij speelt heel erg goed op toch wel een professioneel niveau. En we zitten dan in het café. Zitten we dikwijls over vingerzettingen op de piano te praten. Of het verschil tussen Scarlatti en Bach. Of weet ik veel wat, dat soort onderwerpen. Waar ik natuurlijk met weinig mensen over kan spreken. Omdat in een café heb je natuurlijk een heel gemêleerd publiek. En enkele keer komen wel muzici, die komen nog wel eens naar concerten, maar dat zijn orkestmuzici. En het is vooral de piano die ik met hem als verbinding heb. En zo zijn er wel meer mensen waar ik een band mee heb in het café. Dus niet te vergeten, bijvoorbeeld Han de Vries. Dat is de ex solo-hobbyist van het Concertgebouworkest. En die weliswaar nog wel wat jonger is, maar die dan ik, dat schelen 8 jaar of iets dergelijks. Maar ik heb hem meegemaakt bij zijn entree in het Conservatoriumorkest toen hij 17 was. En dat vergeet je leven niet meer. Dan zit je in een conservatoriumorkest, allemaal talentvolle jongelui. En ik speel dus klarinet. En ja hoor, we spelen. Ik weet precies ook nog welk stuk. De symfonie in C van Schubert. En langzaam deel komt een hele lange oboe-solo. Nou, dat vergeet je in het leven niet meer.
En dat is dan nu 70 jaar geleden of zoiets, ja, inmiddels. Dan en 70 jaar later
dan
zit je daar nog.
Dan ontdek je, hé, dit is iets heel bijzonders. En dat bleek ook, hij heeft een wereldcarrière gemaakt. En dus we spreken elkaar bijna dagelijks in het café.
Op een zeker ogenblik ging je gezondheid achteruit. Bleek achteraf iets ernstiger dan het leek. En later iets minder ernstig dan werd gevreesd. En toen was je productiviteit een tijd wat minder.
Ja.
Dus componeren ging eigenlijk niet meer zo hard en niet meer zo,
ja,
als het daarvoor ging. Het spelen van een blaasinstrument gaat volgens mij niet meer zo goed zoals het ging.
Nee. Nou ja, de oogarts heeft gezegd 3,5 jaar geleden. Onmiddellijk ophouden met het spelen van een blaasinstrument. Want ik speelde nog wel jazz. Hè? Op sopraansax voornamelijk. En onmiddellijk ophouden, want dan ben je binnen een jaar blind. Dus dat heb ik gedaan vanwege de druk op mijn ogen.
Dus nu is het vooral de piano geworden inmiddels?
Ja, ik ben nu jazzpianist, ja. Klassiek treed ik niet op. Daarvoor ben ik ook niet opgeleid eigenlijk om sonates van Mozart te spelen. Ik kan ze wel spelen thuis, maar niet in het openbaar.
Dus lekker jazz. Maar hoe productief is het? Hoe ziet je leven er nu uit?
Ietsje minder productief in de zin dat ik langer over dingen doe. Hè? En dus ik merk dat het tempo van componeren lager wordt. Daar zit ik niet echt mee. Ik loop ook langzamer dan vroeger.
Maar je werkt nog, je speelt
ja,
nog.
Ja, zeker. Ik ben druk bezig. Ik heb een opdracht van de Radio Philharmonisch om dus over 2 jaar, kleine 2 jaar, dan gaat er een orkest werken in de matinee, per vrije zaterdag. En die gaat waarschijnlijk ook meteen in de Verenigde Staten. En misschien dat in Hamburg zijn plannen, of dat allemaal doorgaat, weet ik niet. En dus ik varieer eigenlijk tussen. En ik heb net een cello-stuk voltooid. Alleen maar cello. Dat is een verplicht stuk voor de cello-dagen die in oktober plaatsvinden. Dus dat is alleen maar één zielige cello. En dat heeft weer bepaalde moeilijkheden, merk dat met zich mee. Niet, ik weet wel hoe je voor cello moet schrijven. Maar de cello is natuurlijk een zeer een instrument met een grote traditie. Vooral in romantische sferen. Dus er zijn natuurlijk ook wel in de barok heb je de cello natuurlijk al. Maar het zijn ook een beetje andere instrumenten. En dus de cello is zeer romantisch, zangerig enzovoort. De sterren van de zwaan, achtige muziek. En dus ik zat daar ontzettend tegenaan te dubben. Wat moet ik daar nou van maken? En ik ben dus toch niet in de sterren van de zwaan sfeer dus daar mee gegaan. En ik heb er iets, ja, dat moet ik maar niet verklappen. Maar het wordt er wel een beetje wild tegenaan gegaan hier en daar. Voor cello-begrippen dan, hè?
Een wild geraas voor de cello. Ja. En dat komt allemaal in het najaar. En de memoires die zijn nu verschenen. De memoires van een componist met een heel levensverhaal. En heel veel over de muziek en alle wegen die je bewandeld hebt daarin. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En veel succes met de composities en de nieuwe premières.
Dankjewel.
En alles dat eraan zit te komen. Theo Lufendi, dank je wel.